Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeboren uit de doden en de overste der koningen der aarde. Amen. Vrees niet, want zie ik verkondig u grote blijdschap die al de volken wezen zal, namelijk dat u heden geboren is, de zaligmaker, welke is Christus de Heere, in de stad Davids. Laten we daarvan gaan zingen met psalm 98, het tweede vers. Hij heeft gedacht aan zijn genade. Psalm 98, het tweede vers. Stellen wij ons nu onder de tucht en de belofte van Gods heilige wet, Zoals die tot ons komt in Deuteronomium 5.
Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken, noch enige gelijkenis van hetgeen boven in den hemel, of onder op de aarde is, of in het water onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, en aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden degene die zijn naam ijdelijk gebruikt. Onderhoud den Sabbatdag, dat gij dien heiligt, gelijk als de Heere uw God u geboden heeft. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw os, noch uw ezel, noch enig van uw vee, noch de vreemdeling die in uw poorten is, opdat uw dienstknecht en uw dienstmaagd rusten gelijk als gij. Want gij zult gedenken dat gij een dienstknecht in Egypteland geweest zijt, en dat de Heere uw God u vandaar heeft uitgeleid door een sterke hand en een uitgestrekte arm. Daarom heeft de Heere uw God geboden dat gij de Sabbatdag houden zult. Eert uw vader en uw moeder, gelijk als de Heere uw God u geboden heeft, opdat uw dagen verlengd worden en opdat het u welga in het land dat u de Heere uw God geven zal. Gij zult niet doodslaan, gij zult geen overspel doen, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, en gij zult niet begeren uw naaste vrouw, en gij zult u niet laten gelusten uw naasten huis, zijn akker, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is.
Zoeken wij het aangezicht van de Heere in het gebed. Heere van hemel en van aarde, zo mochten wij vanmorgen samen zingen dat u gedacht hebt aan uw genade. En wat is dat een rijk vers, een rijk psalm. Want wij hebben ook van alles bedacht en overlegd hoe we het leven door en zelfs uit zouden gaan. Maar wie was ooit op deze gedachte gekomen? We hebben allemaal iets over ons om onszelf te bewijzen, om onszelf op te pronken voor u, om in het grote gericht te kunnen bestaan, want we moeten toch allemaal een keer voor de rechterstoel komen, dat weten we. We leven er niet altijd bij, maar als het een beetje leeft, dan denken wij dat we ons op moeten knappen en op moeten houden en onszelf moeten bewijzen. En dan hopen we maar dat u ons aan zult zien, maar dat doet u nooit en ten nimmer. Nooit, want wij mensen, al bedervers, kunnen voor u niet bestaan. Dat heeft alleen de Heilige Wet ons vanmorgen al bekend gemaakt. arme ellendelingen die we zijn, maar nu hebt u gedachten gehad van vrede en niet van kwaad. U kijkt de zonde niet door de vingers, maar u legt de zonde op het lam. U, o Zoon, hebt het goed geacht dat de zonde op u gelegd werden. En u, o Zoon, hebt de toorn willen dragen voor zondaren als wij, omdat niemand onze verloren zou gaan. O Heere, grote blijdschap. Grote blijdschap. Mogen we erin delen vanmorgen. Allemaal, hoofd voor hoofd, hart voor hart, jong en oud. Dat we erin mogen delen. Dat we het mogen beamen. Dat we het mogen mijnen. Zoals dat kerstversje zingt. Ook voor mij. Niet alleen anderen, maar ook voor mij. Hebt ge uw rijkdom ontzegd. En werd ge in stro en in doeken gelegd. Ja, nog veel meer. Nog veel dieper. Want het was vernederend om in stro en doeken gelegd te worden. Maar dat u nog verder gezakt bent. Dat u de dood ingegaan bent, de dood deelde, nee, nog erger. Dat u nedergedaald bent ter helle, om zo helwaardige mensen zalig te maken. Heere, dat is toch niet klein te krijgen. Geef dat we zo kerst mogen vieren. Ziet hoe alsof God u bemint. Kom, verwondert u hier, mens. Ja, dat we zo verwonderd mogen zijn. En dat voor mij. Heere, geef alles wat nodig is bij het spreken, bij het luisteren. Gedenken ieder. Ook degene die deze kerstdagen alleen zijn. Heere, bezoekt u de zulke in hun kamer, of in een cel, want er zijn mensen die om het geloof in een cel zitten, maar ook mensen die in de gevangenis zitten van delicten. Delicten. Ontzettende dingen gedaan. Maar grote God, genade blijft niet achter, die blijft niet voor de gevangenisdeur. U wilt zelfs in de baaiers, in de gevangenis, uw aanwezigheid betonen. Omdat ook de grootste aller zondaren, dat zijn we toch altijd zelf. We kennen onszelf het beste, dienaangaande. Maar op dat grote zondaren, ja beesten, dat die toch nog tot u bekeerd mogen worden. Want in de ark was toch een deur, dat het grootste dier erdoor kon. En het grootste beest is toch een ellendige zondaar. Heere, maak alles wel. Ook degene die thuis meeluisteren. Geef ook daar alles wat nodig is. We dragen de zieken aan u op. Mensen die psychisch in de knoop zitten. Huwelijksproblemen wellicht, o Heere, ontferm u zich, ook als er onder ons zijn, waar een moeder boven aarde staat en die deze week ook begraven zal worden. Heere, waar kunnen we beter zijn in zulke omstandigheden dan onder het woord? Want we zien ook hier dat de mens naar zijn eeuwig huis gaat en de rouwklagers door de straten doorgaan en een voorrecht als het niet behoeft te zijn zonder hoop. Maar het woord van u, dat blijft in de eeuwigheid. En dat is het woord dat ook vanmorgen gesproken mag worden. Ontferm u in zonderheid ook over Sander van de Hardenberg, die maandag weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. Geef dat hij weer spoedig mag herstellen. U hebt het nog wonderlijk wel willen maken. Want toch, we hoeven er niet oud voor te zijn. om afscheid te moeten nemen. Maar u hebt het nog wonderlijk wel willen maken. Geef ook in u de weldoener te eindigen. Geef ze weer krachten om ook weer te staan in het gezin en in het arbeid die hij mag verrichten. Heere, ontferm u zich ons over ons allen. Kom met uw geest, niet met mate. Wij vragen het om Jezus wil. Amen. De gemeente, u zal worden voorgelezen uit het evangelie naar de beschrijving van Matteüs, het eerste hoofdstuk, Matteüs 1, en daarvan de versen 18 tot en met 25, en vervolgens Lucas 2, vers 1 tot en met 7. Dus eerst Matteüs 1, vers 18 tot en met 25, en vervolgens Lucas 2, vers 1 tot en met 7.
En Jacob gewoon Jozef, de man van Maria, uit welke geboren is Jezus, gezegd Christus. Al de geslachten dan van Abraham tot David zijn 14 geslachten, en van David tot de Babylonische overvoering zijn 14 geslachten, en van de Babylonische overvoering tot Christus zijn 14 geslachten. De geboorte van Jezus Christus was nu aldus, want als Maria, zijn moeder, met Jozef ondertrouwd was, eer zij samengekomen waren, werd zij zwanger bevonden uit den Heilige Geest. Jozef nu, haar man, alzo hij rechtvaardig was, en haar niet wilde openbaarlijk te schande maken, was van wil haar heimelijk te verlaten. En alzo hij deze dingen in de zin had, zie, de engel des Heeren verscheen hem in den droom, zeggende: Jozef, gij zone Davids, wees niet bevreesd, Maria, uw vrouw tot u te nemen, want hetgeen in haar ontvangen is, dat is uit den Heilige Geest. En zij zal een zoon baren, en gij zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. En dit alles is geschied, opdat vervuld zal worden hetgeen van de Heere gesproken is door de profeet, zeggende: Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren, en gij zult zijn naam heten Emmanuel, hetwelk is overgezet zijnde God met ons. Jozef, dan opgewekt zijnde van de slaap, deed gelijk de engel des Heeren hem bevolen had, en heeft zijn vrouw tot zich genomen. En bekende haar niet, totdat zij deze haar eerstgeboren zoon gebaard had, en heette zijn naam Jezus. Vervolgens lezen we Lucas 2, de versen 1 tot en met 7. En het geschiedde in diezelfde dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus, dat de gehele wereld beschreven zou worden. Deze eerste beschrijving geschiedde als Cyrenius over Syrië stadhouder was, en zij gingen allen om beschreven te worden een iegelijk naar zijn eigen stad. En Jozef ging ook op, van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea tot de stad Davids, die Bethlehem genaamd wordt, omdat hij uit het huis en geslacht Davids was, om beschreven te worden met Maria zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was. En het geschiedde, als ze daar waren, dat de dagen vervuld werden dat ze baren zou. En zij baarde haar eerstgeboren zoon en bond hem in doeken en legde hem neder in de kribbe, omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, Als er een kleine wordt geboren en we leggen ons oor te luisteren naar de gesprekken die gevoerd worden nadat de kleine ter wereld is gekomen, dan horen we allerlei dingen die te maken hebben met de geboorte. En als je er als man bij zit, dan probeer je met de man des huizes een gesprek aan te knopen, want ja, wat die vrouw allemaal vertelt. Ach, vrouwen onder elkaar, ze vertellen van alles wat ze ervaarden en voelden. En toen was het kind er. Hoe zal dat geweest zijn toen Isaac geboren werd? Ik weet het niet. Ik weet wel dat er staat dat ze gelachen hebben. Wat zijn die mensen blij geweest. De Heer heeft mij een lachen gemaakt. En alle die het horen zullen met me lachen. Wat er gebeurde bij Rebecca, dat kon eigenlijk niet eens besproken worden met Isaac. En toen ging ze maar naar de Heere. Wat is dat toch? Hoe ben ik aldus twee volkeren in uw schoot? Zullen we er nog eens een noemen? De geboorte van Johannes de Doper. Die man, zijn mond werd opengebroken om zijn naam te noemen. Hij zal heten Johannes. Wat werd er daarna over die dingen gesproken? Want de man kon niks meer zeggen aanvankelijk. Maar nu werd zijn tong losgemaakt. De geboorte met iets heel bijzonders erbij. Maar nu de geboorte van de Heere Jezus. Matthäus begint er zo heel eenvoudig mee door te zeggen: de geboorte nu van Jezus Christus was aldus. En dan komen we bij de kribbe van Bethlehem. Dat is een heel bijzonder iets, dat de Heer Jezus geboren werd en neergelegd werd in een kribbe. Maar zullen we bij dit alles ook niet vergeten de omstander. Want het zal erom gaan, mensen, Christus in het middelpunt. Maar in wie werkt de Heere genade uit? In het hart van mensen. In het hart van Maria. In het hart van de herders. In het hart van Anna. In het hart van Simeon. Ook in het hart van Jozef. En daarom willen wij vanmorgen met Gods hulp stilstaan bij het kerstfeest van Jozef. Dus de eerste schriftlezing, dat is de tekst. De eerste schriftlezing is de tekst vanaf het 18e tot het laatste vers dan. En dan staan wij stil bij het kerstfeest van Jozef. Dan letten we in de eerste plaats op zijn voornemen. Hij was van plan om Maria in de steek te laten. We letten op zijn verschijning, op de verschijning aan Jozef, want er kwam een engel die zei: dat moet je absoluut niet doen. Die heeft hem wat troost geboden. En tenslotte letten we op de vrede van Jozef. Want dat zien wij aan het einde wel, als het kindeke geboren is. Dus het kerstfeest van Jozef, het voornemen van Jozef, de verschijning aan Jozef en de vrede voor Jozef. Eerst gaan wij zingen. We gaan vooraf collecteren voor de kerk de instandhouding van de predikantsplaats. En aan de deur wordt er gecollecteerd voor de stichting Woord en Daad. En laat me nuchter zijn. Kijk, we kunnen proberen in alle soberheid kerst te vieren, want ach, we willen toch als het goed is niet helemaal met de wereld mee. Maar we hebben toch ontzettend veel gekregen, in kunnen kopen. Ik hoorde pas nog iemand zeggen, jongens, wat heb je weinig voor een hele hoop geld. Maar er is er geen één die honger hoeft te lijden. En wat leven wat dat betreft royaal, zullen we dan ook eens aan hen gedenken die dat absoluut niet hebben. En daar zorgt de stichting Woord en Daad voor. Dus dat is de collecte aan de uitgang. En als we aan het eind van de dienst gekomen zijn, dan willen we zo mogelijk staande ook het engelenlied zingen. Dan gaan we nu samen zingen. Nu niet het engelenlied, maar het lied van Maria. En uit de lofzang van Maria zingen wij de versen 1, 2, 3 en 5. De lofzang van Maria, vers 1, 2, 3 en 5. Gemeente, we staan dus stil bij het kerstfeest van Jozef. En dan letten wij op drie dingen. We letten op zijn voornemen. We letten op zijn verschijning. En we letten op zijn vrede. Gemeente, Jozef, wie kent hem niet? Jozef, dat is een man die zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament door de kleine kinderen zelfs een bekende is. Dan moet ik natuurlijk oppassen met te zeggen klein, want jullie willen allemaal groot zijn, niet waar? Heel gek is dat, en als de mensen oud zijn, willen ze weer jong zijn. Dan doen ze dan facelifts en al zulke dingen meer, dat doen wij dan hier wel niet. Maar die mensen die willen, als ze oud zijn, willen ze jong worden, maar als ze jong zijn, willen ze groot zijn. Maar vooruit. Maar of je nou jong bent of oud, Jozef, dat is een bekend iemand. Jozef. Jozef in het Oude Testament, waar de dichter van zingt, de vrome Jozef rijk in deugd. Nou en dat was ook zo. Niet dat Jozef op zich zo'n vrome man van zichzelf was, maar dat was genade van de Heere geweest. Maar Jozef was heel belangstellend voor de dingen van de Heere. Jozef, het was de zoon van Rachel en Jacob. Rachel die kinderloos bleef en die zag dat haar zus Lea het ene kind na het andere kreeg. Nou, dan weet ze er ook wat op, dan geeft ze gewoon een slavin. Dan zijn die kinderen van de slavin haar kinderen. Maar toch, nee, ergens zat daar toch altijd dat gemis. En toen gebeurde het grote wonder. Jozef werd geboren. En die vrouw die zei, de Heere voegen me er nog zo een toe. Dat betekent Jozef. Een rare naam eigenlijk. Jozef betekent, ik wou er nog wel eens zo een hebben. Dat is toch al een groot geschenk uit er een krijg van de Heere. Maar ik zou er nog wel een willen hebben. Daar komt het op neer. De Heere voegen me er nog eens een zo toe. En toen is er inderdaad nog een jongetje geboren. Benjamin. De Heere voegen mij er zo een nog eens toe. Ik zou bijna zeggen, ja, op zich ook niet zo heel erg om het zo te bidden. Hè. Want als het hele land vol zou zitten met mensen die Jozef zijn. Die zijn als Jozef en die leven als Jozef. Die geleefd mogen worden door het woord en door de genade Gods. Want ze hebben het niet van zichzelf. Nou zou de natie gered zijn, is niet? De Heere voegen me nog eens zo'n zoon toe. Nou, zo'n jongen is er eeuwen later geboren in Nazareth. Tenminste, als die daar geboren is. Zijn vorige slag kwam uit Bethlehem. Maar het heeft er alles van dat ze dat geslacht van David zo'n beetje her en der verspreid is geraakt. En de stam van David zelf een heel groot gedeelte in Nazareth terechtgekomen is. Waaronder Maria, die een nakomeling is van de zoon Nathan. Want David had een jongen die heette Nathan. En vanuit de koninklijke lijn, vanuit Salomo is het dan Jozef. Dus ze komen allebei uit de geslachtsregister van David. Maria uit Nathan. En Jozef uit het geslacht van Salomo. En nu lezen we in Gods woord dat Jozef ondertrouwd is, verloofd is, zouden wij vandaag zeggen, met Maria. Die leven beide naar een huwelijk toe in de vreze Gods, want ook Maria was een vrouw die de Heere vreest. Iemand zegt, ik vind het niet zo mooi vanmorgen, want dan gaat het maar ingezet worden met allemaal vrome mensen, maar dat zit bij mij niet. Nou, kijk eens hier mensen, moet je goed luisteren. We hebben toch net gezongen dat Maria zingt, hij is mijn zaligmaker. Dus die vrouw die heeft geleerd dat ook, dat ze alleen maar van genade kon leven. Die vrouw die had een zaligmaker nodig. En een zaligmaker, wie hebben een zaligmaker nodig? Mensen die rampzalig zijn. Dus dat was Maria met alles ook in zichzelf. Dus die had een redder, een zaligmaker nodig. Die kon zich niet redden met de vroomheid. Die kon zich niet redden met haar nette leven. Want ja, dat was natuurlijk ook een hele nette vrouw. Een net jong meisje. Een rein jong meisje. Een maag. Die haar eer niet had weggegeven en... Maar daar kon ze het niet mee doen hoor. Je hebt mensen, zulke nette mensen, die kunnen met die netheid de eeuwigheid wel aandoen. Maar ze, ik heb Jezus nodig, ik heb een zaligmaker nodig. En zo was het met Jozef, net zo. Goed, ze hebben een verkering. Ze zijn verloofd en... Binnen afzienbare tijd zal het huwelijk er zijn. Niet al te royaal natuurlijk, want het waren eenvoudige mensen. Dat blijkt ook wel uit de nederige geboorte van de Heere Jezus. Dat ze in armoede het kindeke hebben mogen krijgen. Want hij is om uwentwil arm geworden terwijl hij rijk was. Om daar zijn armoede, arme zondaren, schatrijk te maken. Goed, Jozef en Maria. Van Jozef weten we dat hij een timmerman was. Hij zat dus niet in de regering, want het huis van David, dat was al lang aan de kant gezet, een wonder. En een bijzondere leiding van de Heere dat het nog bestond, al was het wel allemaal heel nederig. Maar goed, in die tijd, we weten van Herodes dat hij er alles aan deed om op de troon te blijven. We lezen van de kindermoord van Bethlehem, maar je leest nooit dat hij zegt van nou, zullen we heel dat huis van David eens uitkammen. Op een of andere wijze is dat nooit gebeurd. Mooi is dat. Wat een wonderlijke leiding van God, want let maar op, bijvoorbeeld bij de Franse revolutie. Heel dat koninklijk huis uitgeroeid. En we dachten, de Russische revolutie, 1917, alles uitgeroeid. Al die tsaren weg. Niemand meer in leven. Maar hier wonderlijke leiding van God. Geen Augustus. Geen Herodes heeft het bedacht. Dat toch hier of daar nog eens een nakomeling van Salomo, van Zerubabel zou zijn. Je weet het toch maar nooit met die Joden. Opeens, nee, helemaal niet. Wonderlijk. Oh, dan zie je toch, gemeente, dat heel de geschiedenis van de wereld, die ligt in de handen van God. Wij kunnen wel eens bezorgd naar bed gaan, dat we niet slapen kunnen, maar hij zorgt. Hij zorgt, hij geeft het zijn beminde als in de slaap. Jozef, die wordt hier in Matthäus 1 een rechtvaardige genoemd. Een rechtvaardige. En wat betekent dat? Nou, dat betekent opnieuw net als de vrezen Gods en zo. Die man die leefde van de genade. Die leefde van de genade. Laat ik het anders zeggen. Een rechtvaardige, dat is in de Bijbel iemand die gerechtvaardigd is. En hoe word ik een gerechtvaardigd? Door het geloof. En wat is het geloof? Dat is met de lege hand genade ontvangen. En zo was bij Jozef. Jozef die leefde uit de belofte van de komende zaligmaker. Hij was niet onbekend met Jesaja, waar we pas van hoorden. Niet dat hij zei, och dat de hemelen scheurde, dat geneder kwam. We moeten het van de hemel hebben. We moeten het van de Heere Jezus hebben. We moeten het van de Zoon van God hebben. We moeten het van genade hebben. Daar leefde hij bij en daar leefde hij uit. En daar leefde zij ook uit. Dat was een rechtvaardig man. Maar nu krijgen we het een probleem. Een groot probleem. U hebt zondagmiddag kunnen horen dat Maria op bezoek was bij Elisabeth. En daar is ze 3 maanden geweest. Gemeente, alles staat niet in de Bijbel, hè? Alles staat niet in de Bijbel. Maar die man die vertelde dus dat leven op het leven aantrekt. En nou zou je zeggen, Jozef was een man met leven en Maria was een vrouw met leven, een jonge meid met leven. En ergens zit er iets tussen. Maria heeft klaarblijkelijk het grote geheim dat de Heilige Geest haar zou overschaduwen, niet durven delen, niet kunnen delen. Wel willen, maar niet kunnen delen met Jozef. Zo'n tere jongen. Ja, sommigen maken een man van 80 ervan, maar dat is natuurlijk onzinnig. Dat is onzinnig. Dat is gewoon een jonge man en een jonge vrouw die willen gaan trouwen. En dat is de Roomse interpretatie. Want we moeten verzekerd zijn dat die Jozef een man is die nooit tot die vrouw zou naderen. Dat is natuurlijk allemaal kwats. Maar het is wel een feit dat onze reformatoren het zelfs overgenomen hebben. Luther zelfs, Calvijn. Die geloven ook absoluut niet dat er later nog kindertjes geboren zijn. Geloven ze absoluut niet. Al staat het in Gods woord dat er zonen waren van Maria en Jozef en dochters. En geloof ik, net zullen wel neven en nichten geweest zijn. Dat kan toch nooit waar zijn. Maar vooruit, ik ben alweer te snel. We moeten bij de geschiedenis blijven. Ze kan er niet mee delen. Jozef, die weet toch niet anders. Net als wij allemaal, dat voor de geboorte van kinderen, dat daar een man en een vrouw nodig is. Dat is toch een heel eenvoudig iets, dat weten. Ja, tegenwoordig weten ze het al heel snel allemaal vooruit. Je kunt ook weer te snel zijn, maar goed, dat weten we allemaal. Een man en een vrouw zijn nodig. En hoe kan ze nou aan de man gaan vertellen, joh, ik moet je toch iets bijzonders gaan vertellen. Dat komt niet over. Daar moet de hemel aan te pas komen. Je kunt dat toch absoluut die Jozef niet kwalijk nemen. Nou, goed, ze gaan weg. 3 maanden. Je zou zeggen, Maria, moet je nou niet wat in die uitzet gaan doen? Maria, zou je nou niet een beetje paar uurtjes kunnen werken her en der? Want straks, joh, er moet brood op de plank. En straks ook als de kleine, de grote er is. Maar ja, je moet toch ook voor hem zorgen, al gaat hij jou zalig maken. Oh, wat een wonderlijk iets toch, hè? Die wonderlijke geboorte van de Heer Jezus. Maar ze gaat naar Elisabeth, haar nicht. Want die zit in eenzelfde wonderlijke situatie. En dat klikt dus. Want dat was ook zo'n onmogelijk geval. En die onmogelijke gevallen, die vinden elkaar. En daar zit Jozef. En na 3 maanden, daar ga ik maar vanuit, dan komt Jozef terug. Daar komt Maria terug. En wat is er toch met die Maria? Hij merkt het. Anders is anders. Er is iets. We lezen niet in Gods woord dat Maria haar hart voor hem uitstort. Van ik ben nou 3 maanden weg geweest. Wat in die 3 maanden, wat is hier gebeurd? Is ze niet te vertrouwen? En dan lezen wij dat hij van zins is om haar heimelijk te verlaten. Hij wilde niet aan de schandpaal zetten. Dat zou gekund hebben naar het recht van de wet. Want als je daar als verloofd stel, als dan de vrouw in verwachting bleek van een ander, dan kon je die vrouw als het ware zien als een overspeelster en dan mocht ze gestenigd worden. Zo staat het in de wet van Mozes. Hij had dus kunnen zeggen, moest luisteren, die vrouw die heeft mij bedrogen, die Maria, stenig ga maar. En laten we wel zijn. Als iemand zich zo bedrogen voelt, dan slaat de liefde over in haat. Vaak. Vaak. Maar omdat hij een rechtvaardig man was, heeft hij niet publiekelijk te schande gemaakt en heeft hij haar heimelijk willen verlaten. Misschien wel een scheidsbrief schrijven. Die mogelijkheid was er ook. Dat staat ook in de wet. De Heere Jezus heeft later wel gezegd, het is van het begin al zo niet geweest. Maar hij heeft het wel toegelaten. De Heere Jezus zelf ook hoor. Want Vader, Zoon en Heilige Geest zijn één. En de hele wet is toch geïnspireerd door de Heilige Geest. Dus in het oude verbond heeft de Heere God het toegelaten een scheidsbrief te schrijven. Vooruit. Je kunt gaan. Je kunt gaan. Je mag ze nooit meer terugnemen overigens. Maar goed, je mag ze laten gaan, prima. Als je het dan niet wil, dan dat is een brief. Dat wil hij dan doen. Het voornemen van Jozef. En dan komt er een nacht. Hij slaapt. Het zal een hele toer geweest zijn om in slaap te komen. Want dan ga je niet in je koude kleren zitten, zoiets, hè. En wat gebeurt er dan? En alzo hij deze dingen in de zin had, ziet de engel des Heren verschenen hem in de droom. En zei, Jozef, gij zoon Davids, zijt niet bevreesd, Maria, uw vrouw tot u te nemen. Want hetgeen in haar ontvangen is, dat is uit de Heilige Geest. Dus hij krijgt in de nacht een droom en dan zegt hij de engel van, wat uit haar geboren is, is dat de Heilige Geest echt waar hoor. Er is niemand daar in de omgeving van Jeruzalem die je aanstaande heeft ingepalmd. Nee, echt die vrucht. Die is van de Heilige Geest. Haar vrucht is uit mij gevonden. Dus hij krijgt in de droom van een engel te horen bij die vrouw te blijven. En de verzekering wat er nou gebeurd is, dat is van de Heilige Geest. Dat is van de Heilige Geest. Ze gaan een zoon baren. En je zult zijn naam heten Jezus. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Het is zo bekend. Hè? Het is zo bekend. Maar hebt u ooit de naam Jezus wel eens mogen spellen? Het zijn voor ons 5 letters. In de Griekse taal Jezus zijn het er 6. Maar heb je ze wel eens geteld? 5 letters. Jezus. Hij gaat Jezus heten. Hij gaat heten naar zijn vader. Naar zijn vader. Jawel. Want de hemelse vader heeft van eeuwigheid de zoon gegenereerd. En hoe heet de hemelse vader? Die heet Jehovah. Ik zal zijn die ik zijn zal. En wat betekent nou de naam Jezus? Dat komt van het woord Jehoshua. Dat betekent de Heere redt. De Heere redt. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Iemand zegt vanmorgen, ja, dat is mooi voor Jozef. Dat hij zijn volk zalig zal maken van hun zonde, maar dan moet je wel bij dat volk horen. Daar kun je bij horen. Daar kun je bij horen. En daar mag je bij horen. Voor de Heer is niks te wonderlijk. Want de Heer is niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaren tot bekering. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Niet in hun zonde, maar van hun zonde. Ze noemden zijn naam Jezus. Zo moet hij heten. In deze woorden hoort Jozef iets vernederends. In die zin, hij zal de vader niet zijn van de Heere Jezus. Hij zal wel zijn pleegvader mogen worden, in zekere zin. Maar niet de vader. Want alles wat Jozef verwekt, dat is zonde. En gemeente, jongens en meisjes, alles wat geboren wordt onder de zon, dat zijn zondaren. Je vader, je opa, je overgrootvader, allemaal zondaren. We hebben alleen maar zondaren voortgebracht. Het is een geweldig iets ook in de komende tijd. We hopen er weer enkele het huwelijk in te gaan, maar we weten toch, als er kinderen geboren worden, ze zijn in zonde ontvangen en geboren. Jozef moet er achter komen. Uit u geen vrucht in der eeuwigheid. En nu heeft de Heere jou aanstaande met de Heilige Geest overschaduwd. Wat uit haar is, is van de Heilige Geest. Dat is volmaakt. Dat is de zaligmaker. Daar zit geen zonde aan. Hij is zelfs, dat was een beetje lastig pas op catechisatie, hij is onnozel, zo staat er dan in onze oude vertaling, betreffende het kwade. Dat betekent, daar is hij totaal niet van op de hoogte. Ik ben niet anders dan zonde. Soms denk ik, kom, wat leeft me, wat komt er nou toch opeens boven? Dan verwonder je maar niet, mens. Wat een vuilnis bij een mens. Maar niet bij hem. O, en door zijn zondeloosheid wordt mijn zondig bestaan bemanteld. Het wordt allemaal met de schrift nog eens onderstreept. Jawel, want al was er een engel uit de hemel die wat zei, en het is niet naar het woord. Want ja, je kunt wel eens wat denken. Ik kreeg zo'n heerlijk gevoel van binnen en het werd zo warm van binnen. Nou ja, goed mensen, maar kun je het in de schrift terugvinden? Dat is heel belangrijk. Want ja, je kunt wel een zalig gevoel ergens bij hebben. Ja, na mijn gevoelen, ja. Maar het moet op de schrift gegrond zijn. Nou, dat gebeurt hier ook, hè. Want ik kan er wel fijn bij voelen. Kan me wel lekker bij voelen. Weet ik het allemaal wat. Ik kan er rustig van worden. Maar is het naar de schrift? En dat horen we. Dit alles is geschied, opdat vervuld zou worden hetgeen van de Heere gesproken is door de profeet, zeggende: zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren, en ge zult zijn naam heten Immanuel, het welk is overgezet zijnde God met ons. Het is alsof de engel in de droom aan Jozef de rol van Jesaja ontvouwt. Ze hoeven niet zo heel ver te gaan met ontrollen. Ze hoeven niet tot aan het 66e hoofdstuk te gaan. Ergens een begin, 7, daar staat het. Ziet een maagd zal zwanger worden en een zoon baren en ge zult zijn naam heten Immanuel. Dat is een woord gericht jaren geleden aan Agas. Die man die werd bestookt door vijanden en hij zocht zijn hulp bij ene Tiglat-Pileser en toen zei de Heere door de mond van Jesaja, ga maar tegen hem vertellen dat hij helemaal zich zo druk niet hoeft te maken. Maar dat de Heere uitkomst zal geven. Je mag een teken eisen boven in de hemel of beneden op de aarde. Ga je gang. En dan zegt die goddeloze kerel, die zegt dat zal ik niet doen. Ik zal geen teken vragen, nog van boven, nog van beneden. En dan zegt de Heere tegen hem, oh wat is de Heere toch barmhartig, langmoedig, groot van goede tierenheid. Dan stormt hij die man niet de verdoemenis in, maar dan zegt hij, zie een maagd zal zwanger worden en een zoon baren. En ge zult zijn naam heten, Immanuel, God met ons. Die man die had een belofte bij zich, en heeft hem nooit geëigend. En hem kwam toch de belofte toe. Zie je wat? U kon de belofte toe en er nooit iets mee gedaan. U kon de belofte toe. Mensen, we zitten allemaal vanmorgen. We hebben, u komt de belofte toe en uw kinderen. We leven allemaal onder de belofte. De belofte die in Christus Jezus ja en amen zijn. Ik ga de belofte niet vereenzelvigen met de vervulling. Dat begrijpt u. Want dan zouden we allemaal zalig zijn. Maar u komt wel de belofte toe. Je hebt allemaal de belofte. Zie je maagd zwanger worden. Een zoon baren. Je zult zijn naam heten Immanuel. En wat zal ik zeggen? Hij is geboren, het goddelijke kind. Hij is geboren, God met ons, niet God tegen ons. God met ons, zo moet hij gaan heten. Het was net Jezus, zaligmaker, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Maar hij heeft nog een naam, Immanuel. Zo wordt hij niet vaak genoemd in de Bijbel, je komt het zo wel tegen in Matthäus. Maar je leest niet dat mensen zeggen, kijk, daar gaat Immanuel of zo wel. Jezus, gij zoon van David, ontferm uw mijne. Dat horen we wel, maar nooit Immanuel. Maar hij was het wel. God met ons. Niet God tegen ons. God met ons. God in de hemel voor ons. De Vader voor ons. De Zoon met ons. En de Heilige Geest in ons. Met ons God. Heerlijk woord. Jozef, die wordt hier genoemd een kind van het huis van David en door de engel. Jozef, gij zonen David, wees nou niet bevreesd om Maria je vrouw tot je te nemen. Zoon van David. Misschien heeft Jozef toch wel eens gedacht, ik ben een zoon van David. Je weet maar nooit. Misschien, ja, wat de mens, wie weet wat God uit mij nog gaat doen. Nee, Jozef, jij valt er helemaal buiten. Ouderwetse mensen, ja, we moeten nooit iets gaan napraten, dat is lelijk, dat hoort er ook niet bij. Maar soms ga je het wel eens missen. He, want jonge mensen nu, die hebben wel eens een bepaalde uitdrukking. Dan zeg ik, daar hou ik niet zo van wauw, zulke soort dingen. Dan denk ik, bah, ik hou niet van die dingen. Maar goed, dat hoor je bij de nieuwe sfeer. Maar die ouderwetse mensen, en dan valt die mens schoontjes buiten, zeiden ze dan. Ja, dat vond ik zo'n mooie uitdrukking. Maar ja, als ik dat ga zeggen, ja, dat is uit de oude doos. Maar het is, daar vallen mensen nou helemaal buiten. Jozef, je valt er helemaal buiten. Alles valt er buiten, alles valt er buiten. Jij doet niet mee. Jij mag hem straks kussen. En je mag naar het vlees voor hem zorgen. Maar in grote afhankelijkheid van de schepper aller dingen. Hij is Immanuel. God met ons. Hoe zal na die tijd Jozef gekeken hebben naar zijn groeiende vrouw? Hoe zal het in zijn hart gezongen hebben, anders dan bij andere mensen waar een kind op komst is? Want nu, elk kind, het is een zondig kind, maar hoe zal hij het hier gezongen hebben, samen met zijn aanstaande uit Psalm 139. Gij hebt mijn gans gestel doorgrond, zelfs voor mijn eerste leven stond, en ook het tiende, hoe dierbaar zijn me uw wonderdaan, ze zijn onmogelijk na te gaan. Psalm 139, vers 7 en 10. Ja, zo is het. Uw wonderen zijn niet af te malen. Wat betekent dat nou weer? Nou, niet al te moeilijk doen. Jullie krijgen toch Duits op school? Nou, we hebben het over een maler. Dat is een schilder. Dus het gaat hier over schilderen. Die wonderen zijn uit te schilderen. Een beetje inspanning bij het lezen van de Bijbel mag toch wel. Echt. Hij is nu niet het Latijn hoor. Uw wonderen zijn niet te schilderen. Nee, die wonderen van God die kun je niet schilderen. Er zijn heel wat schilders die hebben het op het doek gezet. Maar het geluk van Jozef en van Maria. En de zaligheid van het kind. De zaligheid van de Heer Jezus, dat is alleen maar te bewonderen. Als Paulus zegt, ik heb tevoren u geschilderd, Christus. Dan heeft hij geen één penseel erbij gehad, maar hij heeft met woorden geschilderd. En dan komen ze nog tekort. Hè? Kom je nog tekort. Kom je nog tekort. Het is niet te schilderen. En schilders kunnen geweldig mooie dingen schilderen. Oh, ik denk ook in deze kersttijd aan dat mooie plaatje van Rembrandt, van Simeon in de verlichting. Daar staat die oude man, of die oud is geweest, dat weten we niet. Dat staat helemaal niet in de Bijbel, maar goed, dat hebben we er ook maar voor gemaakt. Maar goed, en die man, die wordt het volle licht gezet. Een licht zo hoog, zo schoon gedaald van zemel. Mooi hoor, dat schilderen, maar... Het wonder is niet te schilderen. Het is onbevattelijk. Het is een klein beetje te bezingen. Ja, en dan nog. Het is ook weer een ouderwetse uitdrukking. Maar die zouden we echt nog wel kunnen bezigen. Daar heeft de mens de eeuwigheid voor nodig. Om dat uit te wonderen. Wat is de eeuwigheid? Ja, dat is geen lange kerkdienst voor mensen, want daar zitten allemaal zondige mensen bij. Daar zitten predikanten bij met leken, lekken en gebreken en dergelijke. En achter is zoveel mis aan. Maar dat is de eeuwige aanbidding van het Lam. Het eeuwig zien van God. Mensen, daar wordt hij nooit moe van. Het is niet af te malen. Het is niet te beschilderen. Het is niet te beschrijven. Dat wonder. Goed. Jozef. Die ziet. Maria. Groeien. Zeiden we. En toen ging die dit natuurlijk nog beter verstaan dan een ander. Want elk kindje wat geboren wordt. Als die toen achtergekomen. Als ik de vader was geweest. Dan was er nooit geen heiland gekomen. Dan was er weer een medezondaartje geboren. Dan later zaten we nog in de wanhoop. Dan hadden we er nog geen uitzicht. Maar nu komt het allemaal goed. Nu komt het allemaal goed. En er staat Jozef dan opgewekt zijnde van de slaap. En dat betekent, dus zegt hij, hij werd wakker. En we moeten er niet meer van maken. Maar ik vind het toch eigenlijk wel mooi in onze taal. Opgewekt is in onze taal ook iets van blij. Ja, dat staat hier natuurlijk niet. Maar ik vind het wel een mooie om zo te zien. Hè? Hij zegt, hij is opgewekt van de slaap. Maar ik geloof ook dat hij inderdaad opgewekt was. Jongens. Wat moet dat voor hem geweest zijn? Hij was eerst, wat moet dit toch worden? Ik ga het in de steek laten. Wat moet dit toch worden? Maar nu... Opgewekt uit de slaap, deed gelijk de engel des Heeren hem bevolen had, en heeft zijn vrouw tot zich genomen, Maria. Jo, ik was van plan om je in de steek te laten, maar nou roem ik in God, ik prijs het onfeilbare woord, ik heb het in zijn eigen mond gehoord, bevestigd met de Heilige Schrift. Jij wordt de moeder van het Lam, je wordt de moeder van de zaligmaker. O Maria, ik laat je niet in de steek. Ik blijf bij je. Ik ga jou niet aanbidden hoor, dat doe ik niet. Maar straks gaan we samen dat lieve kind aanbidden. Dat gaan we samen doen, hè. En dat hebben ze samen ook gedaan, hoor. Toen het inderdaad geboren was. Komt, laten wij aanbidden die lieve koning. En toen kwamen de herders erbij later. En toen is het nog uitgebreid. En later ook nog die wijzen uit het oosten, jongens en meisjes, waar jullie van gehoord hebben op de school. En de zonderschool. En toen Simeon en Anna. Kom, laten wij aanbidden die koning. Hij is bij haar gebleven. En hij heeft de schande op zich genomen. Want ja, ze zeiden allemaal, wat is dat nou? Ja, ik geloof toch niet. Want u gelooft toch niet. Als Jozef er überhaupt over gesproken heeft, maar je gelooft toch zeker niet dat iemand dat geloofd zal hebben, dat ze zeggen, joh, die vrouw van jou, want hij kon toch niet zeggen, ja, wij waren een gedwongen huwelijk of zo. Dat was er helemaal niet aan de orde, dus dat hoefde hij niet te zeggen, kon hij niet zeggen, moest hij niet zeggen, wilde niet zeggen, hoefde niet te zeggen. Ja, wat is het dan? Ja, maar dat is zo iemand die al, hij neemt desnoods de schande op zich, want hij weet het. Dit wordt, nee, dit is mijn zaligmaker. Nou, toen heeft hij alle blikken getrotseerd, samen met Maria. En dan lezen we in het Lucas-evangelie vanmorgen. Dat is ook zo mooi, dan wordt hij ook genoemd, hè, in het Lucas-evangelie. Als dan dat gebod van de keizer Augustus uitgaat, dat de gehele wereld beschreven moet worden, dan staat er, en Jozef ging ook op van Galilea, uit de stad Nazareth naar Judea, tot de stad Davids, die Bethlehem genoemd wordt, omdat hij uit het huis en geslacht van David was, om beschreven te worden met Maria's nonde, de vrouw, trouwde vrouw, welke bevrucht was. En dan is zij het die zegt, kom Maria, we moeten allebei op weg. Ik snap niet dat er zo'n man is en dat ze hem ook podium hebben gegeven in de krant. Die zegt dat, in mijn krant dan zelfs, maar die zegt ze komt met Levi. Ja, er was inderdaad wel een voorvader van Maria die ook Levi heette. Ja, dat maakt niet uit, maar die kwam echt bij David hoor. Echt de geslacht van David. Maar vooruit maar. Zij neemt haar toch mij, zegt niet, jouw meid, nou moet je daar maar blijven, want ik ga naar mijn stad. Nee, ze gaan er allebei, ze moeten naar Bethlehem, daar komt het huis van David vandaan. Jozef nam haar mee, gaan ze samen naar Bethlehem. En daar is het wonder gebeurd, hè, wat we vandaag mogen gedenken. Jozef, opgewekt zijnde van de slaap, deed zoals de engel des Heeren bevolen had, en heeft zijn vrouw tot zich genomen. En hij bekende haar niet, totdat ze deze haar eerstgeboren zoon gebaard had. En zij noemde zijn naam Jezus. Letten wij hierbij op, hij naderde niet tot haar. Wat zal daar de achtergrond van geweest zijn? Ach, de vrucht was er. Maar hier is iets. Hier is iets. Niet van een overmatige kuisheid of noem alles maar op, maar hier is een grote eerbied. Want de vrucht die deze vrouw draagt, dat is de zaligmaker. Daar moet mijn vlees van af. Nee, dat betekent niet dat daarna hij niet tot die vrouw genaderd is. Want dan had er geen huwelijk geweest. Laten we daarin ook nuchter zijn. Augustinus die heeft wel eens gezegd, als Abraham geweten had, of misschien als Abraham een weg zou weten waarop een kind geboren werd, zonder de innerlijke omgang had hij dat gekozen. Dat is de grootste dwaasheid die er bestaat. Ook dit zijn zaken die de Heere gegeven heeft in de schepping. Zaken die de Heere gegeven in de schepping, moet men niet meer spotten. Die niet gek mee maken. Ze zijn allemaal gaven van de Allerhoogste. Jozef en Maria, die hebben samen nog wel kinderen gekregen. Maar geen zoals dit. Oh nee. geen zoals dit kind, want dit kind, dat is de eerstgeborene. Eerst, dus niet één geboren, dat is die ook. Dat staat op een andere plaats weer, één geboren. Eén geboren van de Vader. Maar eerstgeboren uit Maria. En daarna zijn er nog anderen gekomen. En die hebben allemaal mogen leven van het kind. Die hebben allemaal mogen leven uit de genade, toegebracht door de Heer Jezus. En dan staat het er nog een keer. En ze noemden zijn naam Jezus. Jezus. Ze hoefden niet over na te denken hoe gaan we hem noemen. Jacob, naar de vader van Jozef. Of Heli, naar de vader van Maria. Nee, hij heet Jezus. Zaligmaker. Nooit teerder heeft het geklonken als in de kerstnacht. En gemeente, nou hebben we geen kerstfeest als we Jezus niet hebben. Ik las in de afgelopen week van een man uit Maagdenburg, waar dat ontzaglijke drama heeft plaatsgevonden op de kerstmarkt. En toen was er iemand die werd geïnterviewd en die zei: een kerstfeest zonder kerstmarkt is geen kerstfeest. Ik zeg: een kerstfeest zonder Jezus, dat is geen kerstfeest. Een kerstfeest zonder de openbaring van de Heer Jezus en Jaar, dat is geen kerstfeest. Dat is een feest. Ja, hoe we het noemen, een feest. Kun je het ook nog feest noemen? Feest. Want de Heer zegt: het lachen ga ik maken tot wenen. Dat is een vertoning. Gemeente, een ieder mogen in deze dag en morgen het zeggen: Jezus, mijn Jezus. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Maar dat volk, dat was een volk vol donker en duisternis. Een volk in zonden ontvangen en geboren. Hij is gekomen voor de grootste aller zondaren. Ik val er buiten, maar ik val wel in zijn armen. Jozef, wat is er van die man geworden? Ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik weet wel dat hij later is aan het wandelen geweest is met de Heer Jezus. Toen gingen ze naar de tempel. Het was de Heer Jezus 12 jaar en daarna horen we niks meer van Jozef. Geef niet. Maar geloof één ding. Zijn leven was Jezus. Zijn leven was Christus. Ook toen je timmeren was. Timmerman met Christus. Met Jezus aan zijn zijde. Zodat ze zelfs zeiden: Jezus de timmerman. Helemaal geen punt. Helemaal geen punt. Hij is zo dichtbij gekomen. Hij is zelfs in mijn, nou niet in mijn beroep, maar in ons beroep gekomen. We kunnen hem niet in het vlees diep genoeg trekken. Maar zonder zonde, wat zal die vaak gekeken hebben? Zullen we het nog eens doen, Maria? Ja joh, mijn ziel, onze ziel verheft Gods eer. Amen. Zoeken wij het aangezicht van de Heere in het gebed. Heere, het wonder van kerstfeest, zonder ons, in ons. Wij willen zo vaak iets zijn, iets hebben, iets betekenen. Slechts zondaar zijn. Afhankelijk zijn. Dat is het enige. Niets in ons, al uit hem. Zo gaan we naar Jeruzalem. Heere, Jozef mocht de Heer Jezus echt zien. Hij mocht hem vasthouden. En u zegt tegen ons: nabij u is hij in het woord. En het is ons op een van de kerstviering ook voorgehouden. Toen werd de Bijbel getoond als een kribbe. Ja, zo is het. Hierin openbaart u zich. Leer ons. Leer ons voor uw kribbe buigen. En leer ons in Jezus Christus roemen en juichen. Uit genade. Amen. We zingen Psalm 52, het zevende vers. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Gemeente, ga thans heen in vrede, bewaar het woord en ontvangt de zegen van de Heere. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u. En geef u vrede. Amen.